Daar aan het begin wil ik u nog even de gastspreker introduceren, ook al staat hij hier niet. Dr. Voddy Baugum is een echtgenoot, hij is een vader, hij is een opa, hij is een voormalig voorganger, een kerkplanter, een auteur en ook een professor. Hij is geboren op 11 maart 1969. Hij groeide op in Los Angeles en is opgevoed door zijn alleenstaande boeddhistische tienermoeder. Hij hoorde het evangelie pas voor het eerst toen hij op de universiteit kwam. Toen hij op de universiteit zat, moet ik zeggen. En hij kwam als jongvolwassene tot bekering. Hij is getrouwd met Bridget. Ze hebben 9 kinderen en 3 kleinkinderen. En in 2015 is Voddy Baugum verhuisd naar Zambia. En daar is hij nu nog steeds het hoofd van de ACU, de African Christian University. En de preek van vandaag die is gehouden op 7 januari 2018 in de Kabwata Baptist Church in Lusaka, Zambia. En de titel van de preek destijds was Are You a Christian? En deze preek die heb ik vertaald en ik zal hem aan u overbrengen. Ik zal het proberen te doen precies zoals Voddy Baugum hem destijds heeft gehouden, maar ik ben Voddy Baugum niet. Misschien wat uiterlijke gelijkenissen, maar dan houdt het ook heel snel op. Dus als ik straks iets zeg over al jaren getrouwd zijn met Bridget, onthoud dan vooral dat het over Voddy Baugum gaat en niet over mij. Tot zover zeg maar als introductie. Dan gaan we nu over naar de woordverkondiging. Bent u een christen? Dat is een vraag die ik meermaals aan verschillende mensen heb gesteld. Soms op informele wijze, soms wat formeler. En de afgelopen weken hadden we interviews met studenten op de ACU, de African Christian University. En het is verbazingwekkend wat voor soort antwoorden je allemaal krijgt op de vraag, bent u een christen? En op een plek zoals hier zullen maar weinig mensen deze vraag met nee beantwoorden. En je komt in Zambia maar heel weinig mensen tegen die met nee antwoorden op de vraag, bent u een christen? Als het antwoord nee is, dan is dat omdat ze een ander geloof hebben. Ze zijn dan bijvoorbeeld hindoe of moslim. En ze zeggen dan, nee, ik ben geen christen, ik ben een... Maar los daarvan is het antwoord eigenlijk altijd ja. Maar het wordt pas echt serieus als je de volgende vraag stelt. Namelijk, waarom? Waarom bent u een christen? Dan wordt alles gecompliceerd en krijg je verschillende reacties. Mensen kijken u vreemd aan, geschokt dat u zo'n vraag durft te stellen. Of mensen zijn zwaar wanhopig omdat ze geen idee hebben hoe ze op deze vraag moeten reageren. En als u geen amen kunt zeggen, zeg dan maar au. We weten het niet en vaak wanneer we een begin maken met het beantwoorden van die vraag, dan geven we antwoorden die niks te maken hebben met de waarheid van de leerstelling van redding, de doctrine of salvation. En daarom zal ik, zo de Heere wil, tijdens de 10 zondagen dat ik hier dit jaar het voorrecht heb om hier te preken, de leerstelling, de doctrine van redding behandelen en ook 10 onderdelen daarvan. Vandaag zullen we bijvoorbeeld kijken naar wat genoemd wordt de Covenant of Redemption. De leerstelling rondom de verlossing. Dat is waar redding tot bekering komen begint. Echter, er zijn 2 obstakels die ons kunnen hinderen om de leerstelling van redding goed te kunnen begrijpen. En het eerste obstakel, dat is traditie. En het tweede obstakel, dat is theologie. Ik geef u een voorbeeld van dat eerste obstakel, traditie. En dat doe ik door u een illustratie te geven die ik al heel vaak heb gebruikt. Er was eens een vrouw die een groot stuk vlees, een groot stuk rosbief voor haar man klaarmaakte. En haar man genoot er altijd van als zij dat voor hem klaarmaakte. En die man die vroeg aan zijn vrouw, hij zei, waarom snij je altijd de uiteinden van het vlees eraf, voordat je het gaat bereiden? En haar antwoord was, nou, dat doe ik omdat mijn moeder dat altijd zo deed. Als je roastbeef klaarmaakt, dan snij je eerst de uiteinden van het vlees eraf. En de volgende keer, toen de man bij zijn schoonmoeder was, toen stelde hij haar ook die vraag, diezelfde vraag. Hij zei: waarom snijdt u altijd de uiteinden van het vlees eraf wanneer u roastbeef gaat klaarmaken? En de schoonmoeder die gaf antwoord en ze zei: nou weet je, mijn moeder die deed dat altijd zo. En uiteindelijk komt de man bij de oma van zijn vrouw terecht en hij zegt: oma, luister eens, mijn vrouw. Als ze roastbeef gaat klaarmaken, dan snijdt ze altijd eerst de uiteinden van het vlees eraf. Uw dochter, mijn schoonmoeder, ze doet precies hetzelfde. Ze snijdt de uiteinden van het vlees eraf en beide zeggen ze dat ze het doen omdat u dat altijd deed. En de oma die kijkt de man aan en ze zegt: nou, mijn pannen waren altijd te klein. En voor sommigen van u zal het kwartje misschien pas vallen op weg naar huis, maar dat is niet erg. Het is een feit dat we er bij veel van de tradities die we erop nahouden vaak geen idee hebben waarom. En we kunnen ze ook niet uitleggen. In de kerk hebben we tradities rondom het christendom. U groeit op in de kerk en wat doet u? Nou, u gelooft in Jezus. U wordt gedoopt en daarna stopt u met drinken. U stopt met roken. U stopt met vloeken en u heeft geen seks buiten het huwelijk. En dan? Dan ben je gered. En dan vraagt iemand aan u: bent u een christen? Ja. Waarom bent u een christen? Nou, omdat ik de traditie heb gevolgd die ik in de kerk heb gezien. Ik heb de dingen gedaan die je behoort te doen om een christen te kunnen worden. Luister nu alstublieft heel goed naar mij. De hel die zal vol zijn met mensen die gedoopt zijn. De hel zal vol zijn met mensen die niet roken. Met mensen die niet drinken. Met mensen die niet vloeken en met mensen die geen seks buiten het huwelijk hebben gehad. Er zullen miljoenen mensen in de hel zijn die dat allemaal kunnen claimen. Omdat geen van die dingen u een christen maakt. Niet één. Er is dus een obstakel in de vorm van traditie. Maar er is ook een obstakel in de vorm van theologie. Beide zijn ook aan elkaar gerelateerd. Het theologische obstakel ontstaat omdat het moeilijk is om de leerstelling of doctrine van redding, die doctrine of salvation, te begrijpen. En als voorbeeld, er zijn 4 grote metaforen in de Bijbel waarmee de leerstelling van redding wordt geadresseerd. Als eerste hebben we de metafoor van het huwelijk en het verlossen van de bruid. Als tweede hebben we de metafoor van slavernij. Iemand die bevrijd wordt van slavernij. Als derde hebben we de metafoor van misdaad en straf. Iemand die wordt vrijgelaten. Of iemand van wie al de schuld wordt weggedaan. En als vierde hebben we nog de metafoor van adoptie en het gezin. En al deze metaforen, ze leren ons verschillende aspecten. Maar dat maakt het ook ingewikkeld voor ons. Waarom? Ten eerste omdat we soms één van deze metaforen kiezen en dat metafoor of die metafoor dan tot het enige maken wat we weten. En tot het enige maken waaraan we denken als het over redding gaat. Dus dan is het bijvoorbeeld de metafoor van het huwelijk. En het is Gods liefde. En er is niets anders dan Gods liefde. Maar dan lezen we in de Bijbel over Gods toorn. En plotseling ontstaat er een dilemma. Geloof ik dit deel van de Bijbel ook? Want het past eigenlijk niet in mijn metafoor over redding. En wat we soms ook doen is dat we verschillende metaforen met elkaar vermengen. En dat we dan tot een slecht of tot een verkeerd leerstellig begrip komen. Omdat we de ene metafoor in de plaats van deze leerstelling neerzetten. En de andere metafoor in de plaats van die leerstelling plaatsen. En op een gegeven moment past het allemaal niet meer in elkaar. Als voorbeeld de metafoor van adoptie en het gezin. Als we zouden beginnen, of als we beginnen met het uitgangspunt dat wij allemaal kinderen van God zijn, omdat Hij ons geschapen heeft, dan breken we de metafoor van redding door adoptie volledig af. Op andere momenten ontstaan er moeilijkheden omdat we de metafoor uit de Bijbel halen en onmiddellijk in onze culturele context plaatsen. En wat er dan gebeurt is dat we niet kijken naar wat de Bijbel bedoelt te zeggen wanneer er gesproken wordt over het huwelijk in de tijd van toen. Of wat de Bijbel bedoelt te zeggen wanneer er gesproken wordt over adoptie in de Grieks-Romeinse cultuur. Of wat de Bijbel bedoelt wanneer er gesproken wordt over misdaad en over straf. Maar wij zeggen dan, nou, ik ben een Amerikaan. En wanneer Amerikanen het hebben over het huwelijk, over adoptie, over misdaad en over straf, of over wat dan ook, dan is dit wat we daarmee bedoelen. Of ik kom uit Zambia en als iemand uit Zambia zegt dit, dit, dit en dit, dan bedoelen we dat. En wat er dan gebeurt, is dat we iets uit zijn culturele context hebben gerukt, in onze eigen context hebben geplaatst en redding opnieuw hebben gedefinieerd. Echter, we hebben dat dan gebaseerd op de metafoor zoals we die in onze eigen cultuur gebruiken. En dat leidt altijd tot problemen. En met deze twee problemen, enerzijds de traditie die we niet goed begrijpen en anderzijds de theologie die we vermengen en verwarren, dat brengt ons in moeilijkheden. Bij die vraag, bent u een christen? Bij die vraag nog niet, want het antwoord daarop weten we wel, dat is ja. Maar wanneer we bij die volgende vraag aankomen, waarom? Waarom bent u een christen? Dan krijgen we het moeilijk. Nou, na vandaag niet meer. Laten we kijken naar Johannes hoofdstuk 17. Johannes hoofdstuk 17, de duidelijkste illustratie van het verbond van verlossing. Die covenant of redemption. En voordat we van start gaan, wil ik nog het volgende zeggen. Er zijn 10 delen en alle 10 zijn ze nodig. Ik heb niet de intentie om verwarrend te zijn of om u met cliffhangers te laten zitten die u absoluut nodig heeft om het puzzeltje te kunnen leggen. Maar het gaat een tijdje duren voordat het volledige plaatje samenkomt. En het is per definitie zo dat wanneer we naar bepaalde aspecten van redding kijken, er een aantal vragen zijn die nog beantwoord moeten worden. En uiteindelijk is het ons doel om ze allemaal te beantwoorden. Maar in elk van deze is het doel om voldoende van de vragen te beantwoorden. Zodat u ten eerste kunt weten of u een christen bent en ten tweede weet wat u eraan kunt doen als dat niet het geval is. Uiteindelijk willen we een volledig begrip ontwikkelen van de leerstelling van redding, die Doctrine of Salvation. Echter, ook dat kan niet in 10 preken. En ik dacht dat ik hier in ieder geval van alle aanwezige predikers wel een amen op zou krijgen. We willen een volledig begrip ontwikkelen met betrekking tot de leerstelling van redding. En dat is belangrijk. Echter, u hoeft niet een volledig begrip te hebben van de leerstelling van redding om zelf gered te kunnen worden. Wat u moet weten om gered te kunnen worden is heel erg simpel. Namelijk dat u een zondaar bent en dat u een redder nodig heeft. En dat God heeft voorzien in een redder door de persoon en het werk van Jezus Christus. En dat u al het vertrouwen op uzelf en het vertrouwen op uw eigen verdiensten moet loslaten. En dat u moet vluchten naar Christus. Dat u uw vertrouwen op hem moet stellen, op wie hij is en wat hij heeft gedaan. U hoeft niet elk aspect daarvan te begrijpen. En ik zal ook dat met een metafoor toelichten. Bridget en ik zijn al 28 jaar met elkaar getrouwd. Kleine voetnoot van mij, deze preek is van januari 2018. Dus ze zijn inmiddels 33 jaar met elkaar getrouwd, Fadi en Bridget. Toen we voor het altaar stonden en ja, ik wil tegen elkaar zeiden, toen wisten we nog niet alles van elkaar wat er te weten was. Maar we wisten wel genoeg. Amen. Wanneer u tot Christus komt, zult u niet alles over hem weten. U zult de eeuwigheid nodig hebben om het mysterie en de majesteit te ontvouwen van wie Christus is. En het mysterie en de majesteit van Christus, die zullen nooit een einde kennen. Maar u hoeft niet elk mysterie en alle majesteit te kennen. om te begrijpen dat u een zondaar bent die een redder nodig heeft. En hij, de Heere Jezus Christus, hij is die redder waarin God heeft voorzien. Johannes hoofdstuk 17. We gaan het hele hoofdstuk met elkaar lezen. Johannes hoofdstuk 17. Dit sprak Jezus. En hij sloeg zijn ogen op naar de hemel en zei: Vader, het uur is gekomen. Verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijkt. Zoals u hem macht gegeven hebt over alle vlees. Opdat hij eeuwig leven geeft aan allen die u hem gegeven hebt. En dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. De enige waarachtige God. En Jezus Christus die u gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk volbracht dat u mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk mij, u, Vader, bij uzelf. Met de heerlijkheid die ik bij u bezat, voordat de wereld er was. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren van u, en u hebt hen mij gegeven. En zij hebben uw woord in acht genomen. Nu hebben zij erkend dat alles wat u mij gegeven hebt, bij u vandaan komt. Want de woorden die u mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. En zij hebben ze aangenomen. En zij hebben daadwerkelijk erkend dat ik van u uitgegaan ben. En hebben geloofd dat u mij gezonden hebt. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die u mij gegeven hebt, want zij zijn van u. En al wat van mij is, is van u. En wat van u is, is van mij. En ik ben in hen verheerlijkt. En ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld en ik kom naar u toe. Heilige Vader, bewaar hen die u mij gegeven hebt in uw naam, opdat zij één zullen zijn zoals wij. Toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik hen in uw naam. Hen die u mij gegeven hebt, heb ik bewaard. En niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon van het verderf, opdat de schrift vervuld wordt. Maar nu kom ik naar u toe en spreek dit in de wereld, opdat zij ten volle mijn blijdschap in zichzelf hebben. Ik heb hun uw woord gegeven. En de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn, zoals ik niet van de wereld ben. Ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart voor de boze. Zij zijn niet van de wereld, zoals ik niet van de wereld ben. Heilig hen door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Zoals u mij in de wereld gezonden hebt, heb ik ook hen in de wereld gezonden. En ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven. Opdat zij allen één zullen zijn zoals u, Vader, in mij en ik in u. Dat ook zij in ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt. Opdat zij één zijn zoals wij één zijn. Ik in hen en u in mij. Opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt zoals u mij hebt lief gehad. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn die u mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid zien die u mij gegeven hebt. Opdat u mij hebt lief gehad, omdat u mij hebt lief gehad voor de grondlegging van de wereld. Rechtvaardige Vader, de wereld heeft u niet gekend, maar ik heb u gekend. En deze hebben erkend dat u mij gezonden hebt. En ik heb hun uw naam bekendgemaakt. En ik zal die bekendmaken. Opdat de liefde waarmee u mij hebt liefgehad in hen is. En ik in hen. Amen. Dit hoofdstuk bevat zeker 6 maanden aan preekmateriaal. Maar ik wil 1 leerstelling belichten. Die overkoepelende leerstelling die we in dit hoofdstuk terugvinden. En dat is de leerstelling van het verbond van verlossing, die covenant of redemption. Zoals ik al zei, het verbond van verlossing is het begin. het startpunt van redding. En dit is erg belangrijk. Velen van ons denken bij redding aan de uitspraak mensgericht tegenover Godgericht. En velen van ons hebben een mensgericht beeld van redding. En dat mensgerichte beeld, dat begint bij ons. Wij zijn hier en wij zitten in de problemen. En God is dan meer een soort van superheld die een telefooncel ingaat, zich omkleedt, zijn cape omslaat en naar ons toe vliegt om ons te komen redden. Omdat wij zoveel voor hem betekenen. Het feit is echter dat het verbond van verlossing begint van eeuwigheid af, in de Godheid. Het begint niet bij u en ik. Het verbond van verlossing begint van eeuwigheid af in de Godheid. Het begint niet bij u en bij mij. Kijk maar naar een aantal van deze versen. Vers 1, Johannes hoofdstuk 17, vers 1. Vader, het uur is gekomen, verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijkt. Vers 5. En nu verheerlijk mij uw Vader bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u bezat voordat de wereld er was. En een stuk verderop in vers 23 en vers 24. Lees maar mee. Ik in hen en u in mij, opdat zij volmaakt één zijn. En opdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt zoals u mij hebt lief gehad. Vader, ik wil dat waar ik ben ook zij bij mij zijn die u mij gegeven hebt. Opdat zij mijn heerlijkheid zien die u mij gegeven hebt. Omdat u mij hebt lief gehad voor de grondlegging van de wereld. Het verbond van verlossing is van eeuwigheid af al vastgesteld. Binnenin de Godheid. Het is vastgesteld voor de grondlegging van de wereld. Heiligen, dit is belangrijk. Omdat wanneer we aan onze redding denken, dat we moeten dan weten dat het niet een bijzaak was. We moeten weten dat het een onderdeel van Gods plan was. Al van voor de grondlegging van de wereld. Dat we de zijne zouden zijn. Dat er een volk zou zijn dat naar zijn naam genoemd zou worden. Dat er een volk zou zijn dat door hem verlost zou worden. Door hem gered zou worden. U bent geen bijzaak. U bent hier doelbewust en u bent hier met een doel. Amen. Het verbond van verlossing is geworteld en het is geaard in de eeuwigheid. Voor de grondlegging van de wereld. En ten tweede, het verbond van verlossing, dat begint met de liefde van God binnenin de Godheid. Het begint met de liefde van God binnenin de Godheid. Nogmaals, het vers dat we net hebben gelezen, de versen, vers 23 en vers 24. Ik in hen en u in mij, opdat zij volmaakt één zijn. En opdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt. Zoals u mij hebt lief gehad. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn die u mij gegeven hebt. Opdat zij mijn heerlijkheid zien, die u mij gegeven hebt, omdat u mij hebt lief gehad, voor de grondlegging van de wereld. En het laatste vers, vers 26, de tweede helft daarvan. Opdat de liefde waarmee u mij hebt lief gehad, in hen is. Het verbond van verlossing is belangrijk. Niet alleen omdat het begint van voor de grondlegging der wereld. Maar ook omdat het geworteld is in de liefde van de Godheid. Het is niet geworteld in onvolmaakte horizontale liefde. Het is geworteld in volmaakte verticale liefde. En er is iemand die het nodig heeft om dit vandaag te horen. Want er zijn mensen die nadenken over hun redding, die nadenken over hun bekering en nooit, nooit enig gevoel van zekerheid hebben. Waarom? Omdat uw begrip over redding geworteld is in horizontale liefde. U heeft een van die horizontale metaforen vastgegrepen. De metafoor van het huwelijk, de metafoor van adoptie en gezin. En u kijkt dan naar uw eigen huwelijk, u kijkt naar uw ouders, u kijkt naar dingen die u heeft meegemaakt in uw eigen gezin. En het volgende, het gebeurt zo vaak. Het gebeurt zo vaak dat het haast een cliché wordt. Die persoon die uitspreekt dat het zo moeilijk is om de liefde van God de Vader te omarmen. Omdat de aardse vader zo slecht was. Of u komt uit een gezin dat niet weet wat vergeven is. En dan komt u in het huisgezin van God terecht. Waar God u vergeven zou hebben. Maar uw enige begrip van wat vergeving is, dat komt uit dat wraakzuchtige gezin waarin u bent opgegroeid. Hoe kunt u dan rusten in de vergeving van God? Weet u, we hebben een groot probleem wanneer we horizontaal starten. Maar Gods liefde voor zijn volk begint niet horizontaal, dat begint verticaal. Het is geworteld en geaard in de liefde van de Godheid. In de liefde die de Vader heeft voor de Zoon. De perfecte, volmaakte liefde die in eeuwigheid heeft bestaan binnen in de Godheid. Een liefde die nooit heeft gefaald. Een liefde die ook nooit zal falen. Wanneer we onvolmaakte voorbeelden zien, dan moeten we ons het volgende realiseren. U gaat niet vanuit het onvolmaakte naar het volmaakte. U gaat van het volmaakte naar het onvolmaakte. Dus ik kijk niet naar mijn onvolmaakte vader. Of mijn kinderen kijken naar hun onvolmaakte vader en zeggen dan vervolgens, nou, dat is nou eenmaal wat vaderschap is. God zal dan ook wel onvolmaakt zijn. Nee, dat doen we niet. We beginnen bij de volmaakte Vader God. En dan zeggen we, dat is wat vaderschap is. En dat is waarom ik nooit verzadigd kan worden door een onvolmaakte aardse vader. Maar dat geeft niet. Dat geeft niet, want er is een volmaakte vader. Amen. We beginnen niet bij de onvolmaakte liefde die mensen voor elkaar hebben. We beginnen bij de volmaakte liefde die de Vader heeft voor de Zoon. Deze volmaakte liefde die tot uitdrukking is gekomen in de persoon van de Heilige Geest. U begint niet met het horizontale en het onvolmaakte. U begint met dat verticale. Het verbond van verlossing is geworteld en geaard in de eeuwigheid. Het is geworteld in de Godheid. En het is geworteld en geaard in een liefdesgave die de Vader gaf aan zijn Zoon. Dat is de kern. Dat is het hart van het verbond van verlossing. Kijk hier eens naar. Veel mensen hebben hier problemen mee. En dat komt nogmaals, dat komt doordat we beginnen met het horizontale. En wanneer we beginnen met het horizontale, dan wensen we een democratisch beeld van redding. We willen een democratisch beeld van redding en verlossing dat zegt dat de bal bij het individu ligt. Lieve mensen, God doet niet mee aan verkiezingen om te bepalen wie God is. Hij was de enige aanwezige toen er stemmen werden uitgebracht en er komt nooit een hertelling. Hij is God. Hij heeft uw toestemming niet nodig en hij is ook niet op zoek naar uw toestemming. Hij is God. Amen. Laten we daarom proberen om af te komen van dit horizontale plaatje dat we op God proberen te leggen, om vervolgens te zeggen dat dit is hoe God zou moeten handelen. Laten we eens kijken naar wat God over zichzelf zegt, hier in het verbond van verlossing. Want als we dat doen, dan zullen we wat dingen gaan inzien met elkaar. Heel vaak, wanneer je door Johannes hoofdstuk 17 heen gaat met mensen, en niet alleen Johannes hoofdstuk 17 trouwens. Er zijn een heleboel hoofdstukken in Johannes waarvan, als je die samen met andere mensen leest, ze ineens raar aan gaan kijken. Ze kijken en ze hebben zoiets van, heb jij mijn Bijbel veranderd? Want we lezen deze dingen zo vaak, maar we laten de inhoud gewoon liggen. Ook al is die inhoud zeker wel aanwezig. Kijk eens naar vers 2. Of laten we beginnen bij vers 1 en deze twee samenvoegen. Dit sprak Jezus. En hij sloeg zijn ogen op naar de hemel en zei, Vader, het uur is gekomen. Verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijkt. Zoals u hem macht gegeven hebt over alle vlees. Opdat hij eeuwig leven geeft aan allen die het graag genoeg wilden om er naar op zoek te gaan. Nee, dat is niet wat er staat. Er staat opdat hij eeuwig leven geeft aan alle die u hem gegeven hebt. Gaat u mee naar vers 6. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren van u en u hebt hen mij gegeven. En zij hebben uw woord in acht genomen. Vers 9. Ik bid voor hen. Dit is het stuk waardoor mensen naar hun Bijbel gaan kijken met een blik van... Nee, nee, dat is niet... Dat stond gisteren nog niet in mijn Bijbel. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die u mij gegeven hebt, want zij zijn van u. Kijk ook eens naar vers 11 op ongeveer 2/3 deel van dit vers. Die u mij gegeven hebt. Vers 12, die u mij gegeven hebt. En, alsof dat nog niet genoeg is, vers 24. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn die u mij gegeven hebt. Die u mij gegeven hebt. Ziet u? Dit is het verbond van verlossing. Van eeuwigheid af gaf de Vader een gift aan zijn Zoon. En die gift, dat was een volk, een groep mensen. Een groep mensen voor hem vanwege zijn liefde voor de Zoon. Hier nog even een nieuwsflits. Gods redding begint niet met zijn liefde voor u. Het begint met de liefde van de Vader voor de Zoon. En voordat u gaat denken dat dat slecht nieuws is, hou de volgende gedachte vast. De Vader heeft de Zoon in alle eeuwigheid lief en zal nooit stoppen met het liefhebben van zijn Zoon. Dat betekent dat als mijn redding geworteld is in de liefde van de Vader voor de Zoon, dan staat dit zo vast als de Godheid zelf. De Zoon gaf zijn leven uit liefde voor de Vader. Hij verliet de hemel en gaf zijn leven om hen te kunnen verlossen die de Vader hem gegeven had van voor de grondlegging van de wereld. En de Heilige Geest, die de personificatie is van de liefde tussen die Vader en tussen de Vader en de Zoon, die past de verlossing toe die de Zoon in het verleden bewerkstellig heeft voor allen. Voor allen voor wie hij gestorven is. Het begint van eeuwigheid af. Het is geworteld en geaard in de liefde die de Vader heeft voor de Zoon. In een liefdesgave die de Vader gaf aan de Zoon. En nu weet ik dat dit allerlei vragen oproept. En we komen nog bij het beantwoorden van deze vragen. Maar voor nu rusten we in de volgende waarheid. Redding begint en eindigt bij God. En dat heeft implicaties. Het heeft gevolgen voor veel van de andere leerstellingen die we nog moeten behandelen. Zo gaan we bijvoorbeeld de leerstelling van de volharding nog beantwoorden. Beter bekend als de perseverance of the saints. Kunt u uw redding kwijtraken? Kunt u uw geloof verliezen? Nou, dat kan alleen wanneer God stopt met het zijn van God. Want dat is wat er zou moeten gebeuren om een gelovige die gered is, die verlost is door de Heer Jezus Christus, zijn of haar geloof te laten verliezen. De Godheid zou afgebroken moeten worden voordat zoiets kan gebeuren. Maar wacht eens even. Dat zorgt voor allerlei problemen. Want weet u, als u zegt... Ik heb mensen gezien die een geloofsbelijdenis aflegden. En ze zijn gedoopt. En ze leefden het christelijke leven voor een tijd. Maar toen, plotseling, toen verlieten ze het geloof. En nu zijn ze weg. Weet u wat u dan heeft gedaan? Weet u nog dat we begonnen met traditie? U heeft dan redding gelijkgesteld aan het doen van een belijdenis. U heeft redding gelijkgesteld aan gedoopt worden. U heeft redding gelijkgesteld aan op een bepaalde manier leven. En als iemand die dingen dan doet, dan is hij of zij gered. Maar stopt iemand met die dingen doen, dan is hij of zij niet gered. Dus u heeft uw eigen leerstelling over het wel of niet kunnen kwijtraken van het geloof gecreëerd. En deze heeft u dan gebaseerd op een verkeerde, op een traditiegebaseerde leerstelling van wat het betekent om gered te worden. Ziet u dit? Ieder persoon die de Vader aan de Zoon heeft gegeven, al van eeuwigheid af, die zal op een bepaald moment in de tijd worden gered. Ieder persoon waarvoor de Zoon uit liefde voor de Vader gestorven is, om hen te verlossen, zal op een bepaald moment in de tijd worden gered. Ieder persoon op wie de Heilige Geest de verlossing toepast, die door de Zoon is bewerkstelligd, die zal op een bepaald moment in de tijd worden gered. En wij allen, zoals de Heere Jezus het hier zegt, zullen dan bij hem zijn. Waarom? Dat is het laatste punt. Maar het is ook het eerste punt en het tweede en het derde en het vierde punt. Maar het is het laatste punt dat we vandaag behandelen. Het verbond van verlossing gaat over de glorie van God. Kijk maar opnieuw naar vers 1. Vader, het uur is gekomen. Verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijkt. En waar is die glorie aan verbonden? Zoals u hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat hij eeuwig leven geeft aan allen die u hem gegeven hebt. De redding van hen die de Vader aan de Zoon gaf. De Zoon redt hen omwille van de glorie van de Vader, die op zijn beurt de Zoon verheerlijkt, omdat hij degene heeft gered die de Vader aan de Zoon gaf om te verheerlijken. Maar we zijn nog niet klaar. Vers 5. En nu verheerlijk mij, uw Vader, bij uzelf, met de heerlijkheid die ik bij u bezat voordat de wereld er was. Dit is geen nieuwe glorie. Dit is oude glorie. En we hebben het hier niet over de Amerikaanse vlag. Dit is oude glorie, de echte oude glorie. Jezus spreekt over glorie die al bestond van eeuwigheid af. Glorie die nu verbonden is aan de redding van de uitverkorenen. Glorie die voort moet blijven gaan, omdat anders de glorie van God zou verdwijnen uit de hemel. Hij moet zijn uitverkorenen redden omwille van de glorie van God. Maar wacht, er is meer. Vers 10. En al wat van mij is, is van u. En wat van u is, is van mij. En ik ben in hen verheerlijkt. De Zoon is in hen verheerlijkt. In wie? In degene die de Vader aan hem heeft gegeven. Hij heeft zijn glorie verbonden aan onze verlossing. We moeten wel verlost worden. Vers 22. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij één zijn. En de rest van het hoofdstuk gaat over eenheid. De eenheid in de Godheid waaraan degenen worden toegevoegd voor wie Jezus bidt. En hij zegt niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven. Dat ook zij in ons één zullen zijn. Dit is het plaatje. De Vader leeft van eeuwigheid af in volmaakte harmonie en eenheid met de Zoon en de Geest. En deze ene God in drie personen en deze volmaakte liefde binnen in de Godheid. Daarin is het de Vader die besluit een liefdesgave te schenken aan zijn Zoon. In de vorm van mensen die verlost zullen worden voor de glorie van God. En de Zoon vanwege zijn liefde voor de Vader, die stapt uit, die betaalt de prijs voor de verlossing van mensen die God de Vader aan hem schonk uit liefde. De Heilige Geest past de verlossing op hen toe. En nu is de liefde van God daadwerkelijk uitgebreid. En die liefde wordt in de wereld gezien door de verlossing van Gods uitverkorenen. Zodat nu, en probeer dit maar eens te bevatten, zodat we nu onderdeel worden van de uitdrukking van de liefde die in de Godheid zelf aanwezig is. De Vader houdt van de Zoon. En hij heeft dit laten zien. Hoe? Als u een christen bent, dan kunt u zeggen door mij aan de Zoon te geven. De Zoon houdt van de Vader. En heeft dit laten zien. Hoe? Als u een christen bent, dan kunt u zeggen door te sterven in mijn plaats, zodat ik gered, verlost kon worden. De Heilige Geest houdt van de Vader en de Zoon. En is de uitdrukking van de liefde tussen de Vader en de Zoon. Hij heeft dit laten zien. Hoe? Door die verlossing op mij toe te passen. Maar wacht, er is meer. Ik ben nu in gemeenschap met Christus vanwege deze verlossing. En ik zal de eeuwigheid doorbrengen met de Vader en de Zoon en de Geest. Nu hun liefde voor altijd uitgebreid en uitgedrukt wordt door de verlossing van de uitverkorenen. Het is bijna te veel. Hoe kunnen we dit in vredesnaam reduceren tot... Ah, u heeft uw hand opgestoken. Of, ah, u bent door het gangpad naar voren komen lopen. Of, ah, u bent nat geworden. Ah, u bent uitwendig gestopt met het doen van een aantal dingen. Ook al verlangt u er van binnen sterk naar en houdt u er nog van. Nee, dit is veel groter dan dat. Dit gaat over de eeuwige glorie van God. Terug naar onze vraag. Bent u een christen? Ja, ik ben een christen. Waarom? Waarom bent u een christen? Hoe kunnen we dan ooit antwoorden met omdat ik dit heb gedaan? En omdat ik dit niet heb gedaan? Hoe kunnen we ooit met iets anders antwoorden dan omdat God in zijn genade mij onderdeel heeft gemaakt van het grootste liefdesverhaal dat ooit gehoord is? In liefde gaf de Vader mij aan de Zoon. In liefde stierf de Zoon om mij te verlossen. In liefde paste de Geest de verlossing op mij toe en opende mijn ogen, zodat ik hem kon liefhebben die mij eerst heeft liefgehad. Zodat ik God meer lief kon hebben dan dat ik de zonde lief had. Zodat ik van Christus en zijn verlossende werk kon gaan houden. Zodat ik ingevoegd kan worden in deze wonderschone, allesomvattende eeuwige realiteit. De liefde van God, tot glorie van God, door de verlossing van de uitverkorenen. Waarom ik? Ik heb geen idee. Misschien zal God daar ooit nog een antwoord op geven. Maar ik hoef daar geen antwoord op te hebben. Ik hoef niet te weten waarom hij dit heeft gedaan. Ik hoef alleen maar te weten dat God het heeft gedaan. God heeft het gedaan. God heeft het gedaan. God heeft het gedaan. God heeft het gedaan. Heeft hij dat gedaan zodat we dan maar gewoon weer verder gaan en ons leven leven zoals we maar zouden willen? Ja, want wanneer u de zijne bent, dan verandert hij ook uw willen. Amen. De ware christen is niet degene die leeft op een wijze die hij of zij eigenlijk niet wilt. De ware christen is degene die zijn willen heeft laten veranderen. Amen, iemand? Wij zijn getransformeerd en geconformeerd naar het beeld van Christus. En daardoor zijn zelfs onze eigen verlangens anders geworden. Ziet u het verschil in deze twee dingen? En dit is waarom mensen het christendom niet willen. Stel je eens voor, je vraagt iemand daarbuiten. Wat is een christen? En dan krijg je als antwoord... Nou, een christen is iemand... is een persoon die geen dingen meer doet die prettig zijn of aangenaam zijn. En een christen is degene die, je weet wel, zijn hoofd zo laat hangen... en langzaam marcheert en zo door het leven gaat... terwijl alle plezier eruit getrokken is. En als je zo'n persoon dan aanspreekt en je zegt... Hey kerel, wil je straks iets leuks gaan doen? Of wil je straks dit en dit gaan doen? En dan is het antwoord nee. Dan vraag je waarom niet. En dan zegt hij nou... Dat klinkt wel heel plezierig, dat kan nooit christelijk zijn. Mensen, dat is niet het christendom. Dit is een transformerende realiteit. En wanneer we onderdeel worden van deze transformerende realiteit, dan transformeert het ons. En dan leven we voor de glorie van God, omdat we nu willen leven voor de glorie van God. Amen. Dat is de schoonheid en het verbond van verlossing. Daarom stel ik u opnieuw die vraag. Bent u een christen? Maar ik wil u ook iets anders vragen, die tweede vraag. Maar ik stel hem anders. Zou u vraag 2 nu op dezelfde wijze beantwoorden als toen deze preek begon? Of bent u gaan inzien dat uw antwoord verkeerd was en dat u uzelf nergens in dit verhaal kon plaatsen? Want als dat het geval is, dan smeek ik u. Bekeer u. Geloof. Keer u af van het vertrouwen op uzelf. Vernietig het beeld van een wereld waarin u bestaat als het middelpunt voor uw eigen glorie. Zie in plaats daarvan de schoonheid en de majesteit van zijn waarheid. Vlucht weg van de zonde en vlucht naar Christus. Klamp u aan hem vast. Klamp u aan hem vast en smeek met alles wat in u is of hij u wil redden voor zijn eer. Want dat is daadwerkelijk uw enige hoop. Amen.